Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken en uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. 1 en 2 van 110. Gemeente, wij luisteren naar het woord Gods, zoals we dat vanavond vinden in het vijfde hoofdstuk van de openbaring aan Johannes. Het vijfde hoofdstuk van de openbaring. En als we dat hoofdstuk gelezen hebben, zingen we Psalm 149, het eerste vers. Loof de loof den Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. 149, het eerste vers. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch het inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en het heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. De 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Wij zullen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, eigenlijk zouden we in de overdenking van Gods woord aan de hand van onze catechismus vanavond toekomen aan de 35e zondag, waar het tweede gebod van Gods wet wordt verklaard. Maar zoals ik ook in het kerkblad al geschreven heb, vakantietijd laat altijd het beeld in een gemeente zien dat de een komt en de ander gaat. Mensen uit eigen gemeente gaan weg en mensen uit andere gemeenten vullen soms hun plaats in. In dat opzicht een beetje een verwarde tijd. En vandaar dat het me ook niet zo dienstig leek om nu door te gaan met de prediking van de geboden Gods. Ik heb gekozen om met u in de komende weken op de zondagavonden een gedeelte uit Gods woord te gaan lezen. En dan wel dat gedeelte wat we vinden in de 110e psalm. Onze tekst voor vanavond vindt u in het eerste gedeelte van deze psalm, de versen 1 en 2. Psalm 110, de versen 1 en 2. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Tot zover. Wij zullen samen de Heere eerst om zijn zegen vragen. Heere, als we vanavond samen zijn in uw huis, geef ons dan ook nu weer een indruk van het feit dat u op deze wijze nog weer betoont bemoeienissen met ons te willen hebben. U laat ons nog niet aan ons lot over, integendeel, u wandelt ons nog na, u komt nog met uw heilsboodschap, met uw roepstem, met een waarschuwing. U komt ons nog bekendmaken, Heere, die dingen die van het grootste belang, van het allergrootste belang zijn, omdat ze rechtstreeks te maken hebben met u en met uw grootheid en met uw heerlijkheid. En tegelijkertijd ook met onze zaligheid. Geef ons een aandachtig gehoor. Geef ons een ontsloten hart. Heere, een geopend hart is een gave van u. Maar ook als onze oren voor de boodschap open mogen staan en als we in de kerk ook echt kunnen luisteren, dan is dat ook al een gave van u. Als onze gedachten niet alle kanten opzwerven en als wij niet met allerlei andere dingen bezig zijn, want dat kan ook zo makkelijk gebeuren en het kan niet alleen gebeuren, maar het gebeurt ook zo vaak dat onze gedachten er niet bij zijn. En als ons hoofd er niet bij is, is ons hart er ook niet bij. En dan gaat de gelegenheid voorbij, zonder dat we ons het woord hebben kunnen ten nutte maken, zonder dat we de gelegenheid om naar u te horen hebben gebruikt. Heer, en zo gaan er nogal wat kerkdiensten eigenlijk verloren. En zo is er al heel wat keren, en als we eerlijk zijn moeten we dat toch ook heel persoonlijk voor u bekennen. Zo is er al eens een keer, meer dan eens, keren geweest dat, ja, dat het woord ons leeg en inactief heeft gelaten. Laat dat zo niet wezen vanavond, Heere. Maar geef ons die aandacht die nodig is. Geef ons die concentratie op het woord die onmisbaar is. En geef ons zo een gezegend uur. Het zou kunnen, Heere, dat de warmte ons parten kan spelen. We zijn ook maar mensen. Mensen met allerlei gebreken en met allerlei beperkingen. En warm weer kan uiteindelijk ook invloed hebben op ons concentratievermogen. Heren, wij bidden van u dat u door uw geest alles wat een hindernis en wat een belemmering zou kunnen zijn, genadig zou willen wegnemen. En dat wij in spreken en in luisteren nergens hinder van zullen ondervinden. En dat de boze ook nergens gebruik van zal kunnen maken om de loop van uw woord tegen te houden. Geef ons genade, o God. En laat het woord dat gepredikt zal worden op de juiste wijze een vertolkt worden in de prediking. Laat het woord van u doorklinken, Heere. En wilt gij het ook doen doorklinken tot in het diepst van ons hart. Het zal vanavond gaan over de Heere Jezus. Over de koning. De koning die van u eer en heerlijkheid heeft ontvangen. En die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. En die heerst in het midden van zijn vijanden. En die ook wacht totdat al zijn vijanden zullen zijn gelegd onder de voetbank van zijn voeten. Het zal gaan over de heerlijke koning, de hemelse majesteit. En het zal er voor ons om gaan dat wij voor hem buigen. En dat wij hem erkennen. En dat hij onze koning mag zijn. Of als hij het niet is, zal worden. Wij bidden, Heere, om vrucht op de prediking. Om geloof en zicht in het geloof op deze verheerlijkte koning. We bidden om het werk van uw Heilige Geest, die ook de verheerlijkte Christus verheerlijkt in het leven van zondaren, door geloof in hem te werken, door kennis van hem te werken. Heere, zegen ons en wil alles wat zondig is ook van ons weren. Vergeef ons onze zonden, Heere. Vergeef ons dat vele dat er ligt en dat tussen u en ons scheiding maakt, keer op keer. Vergeef ons het kwaad ook dat in ons woont en dat wij niet kunnen uitroeien, maar dat er wel altijd weer is en dat zich ook keer op keer weer doet gelden. O God, verootmoedig ons en laat ons maar keer op keer zien dat uit ons echt geen heil te verwachten is, maar dat het alles uit u is en dat omdat gij het doet, het ook geschieden zal in het leven van allen die u vrezen. Heere, het is wel verootmoedigend dat u ons niet eens de genade toevertrouwt en dat u ons niet eens de beschikking geeft over de schatten van het koninkrijk der hemelen. Het is wel verootmoedigend, want u weet dat wij datgene wat we van u toevertrouwd zouden krijgen toch ook weer zouden kunnen verliezen en zouden kunnen verkwisten. Maar het is aan de andere kant toch ook bemoedigend dat u de werken uwer handen nooit laat varen en dat u niet moede wordt om al degene die u vrezen toch weer uit de volheid van Christus steeds opnieuw genade voor genade te geven. Heere, laten we zo ook leren leven in diepe afhankelijkheid. In diepe afhankelijkheid van u, van wie we het voor lichaam en ziel moeten hebben. Denk aan alle die hier niet zijn kunnen. Zegen uw woord ook voor degenen die ziek zijn en die oud zijn geworden en die door de ouderdom in allerlei opzichten het leven als een moeite en als een zware weg soms ook ervaren. Heer, als uw woord ons dan maar mag vergezellen, dat woord dat levend is en dat leven geeft, dat woord waarin gij zelf komt tot de ziel. Laat ervaren worden, Heere, dat u een genadig God zijt. En wilt u werken met uw geest, Heere, dat uw volk versierd mag worden met de deugden, de christelijke deugden, opdat er ook iets van uit mag gaan. Paulus schrijft aan een van de gemeenten in een van zijn brieven dat ze een brief van Christus mogen zijn. Niet geschreven met pen en inkt, maar op de tafelen van het hart geschreven. Heere, laat dat ook van uw kerk van vandaag mogen gelden. Of op het andere beeld dat u zelf, Heere Jezus, gebruikt, geef dat dat ook zichtbaar mag worden. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Een licht op een kandelaar. En dat licht wordt gezien. En dat licht schijnt. Heere, laat uw kerk dat beeld echt mogen vertonen. We moeten u belijden dat het er zo vaak niet van komt. En dat het zo vaak beneden de maat blijft. O God, wilt gij werken, heerlijk en krachtig. En zo uw kerk nog stellen tot een lof op aarde, opdat degenen die u vrezen ook werkelijk uw lof zullen mogen vertellen en zullen verkondigen dat de Heere recht is en dat in hem het onrecht nooit is gevonden. Heere, zo bidden wij u wil ons in uw genade gedenken. Zegen alles wat op uw zegen wacht. In uw ganse koninkrijk. Breid dat rijk uit. Wil er nog vele toebrengen. Waar ze dan ook vandaan zullen komen, Heere. U hebt u voorgenomen. Het is ook uw eeuwig besluit. Dat uw gemeente zal bestaan. Uit degenen die toegebracht zullen worden. Uit alle volkeren van deze wereld. Heere, zo zal dat echt een internationaal gezelschap zijn. En tegelijkertijd ook een ecumenisch gezelschap. Want ze zullen allen datzelfde geloof deelachtig zijn. En ze zullen in de eenigheid van dat ware geloof verenigd zijn. En ze zullen allen straks rondom de troon staan. En ze zullen allen meedoen in de lofverheffing Gods. En in de aanbidding van het Lam dat waardig is om alle eer en dankzegging te ontvangen. Breng er nog velen toe, Heere, tot die ware ecumene, tot die kerk, tot die gemeente die eeuwig zalig zal worden. En wilt u uw genadewerk ook in deze tijd heerlijk tot openbaring brengen. Laat Satan niet de pretentie hebben dat hij het winnen zal, maar wil hem ook vandaag nog doen ervaren dat u als de sterkere het huis van de sterken binnengedrongen zijt en dat u nog altijd bezig bent om hem zijn vaten te ontrukken. Zegen degene die een moeilijke weg moeten gaan, Heren, want dat gebeurt ook in dit jammerdal. Mensen die diep teleurgesteld zijn, mensen die door allerlei slagen die ze hebben te incasseren gekregen, misschien wel gebogen over de aarde gaan. Mensen die neerslachtig zijn geworden. Mensen die soms de weg ook niet meer weten. En die soms ook geen moed meer hebben om verder te gaan. Heere, ontferm u over alles wat lijdt en alles wat in nood is. En wat fysiek of wat psychisch onder zware druk leeft. Wilt u uw genade verheerlijken en kracht geven om het kruis te dragen achter u de Heere aan. Hoor ons zo, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 47, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 47, juicht, o volken, juicht. Het vierde zingt des hoogsten eer en vers 5 de eerste van de staat.
Thank you.
We zullen ons, als God ons dat wil geven, een aantal weken bezighouden met deze 110e psalm. Een van de zogenaamde messiaanse psalmen. U weet, messiaanse psalmen, dat zijn psalmen waarin het over de Messias gaat. Over de Heer Jezus, die ook in de psalmen dus aangekondigd wordt en van wie in de psalmen ook het een en ander gezegd wordt. Onder die messiaanse psalmen zijn nog weer twee soorten. De indirect en de direct messiaanse psalmen. Met de indirect messiaanse psalmen bedoelen we die liederen waar het weliswaar over de Messias gaat, maar waar het toch ook over de dichter gaat. De dichter zegt iets van zichzelf en in datgene wat hij van zichzelf zegt wordt tegelijkertijd ook iets openbaar van degene die na hem komen zal, de Heere Jezus Christus. Bijvoorbeeld de 22e psalm, waar het, zoals iedereen weet, over de Heere Jezus gaat. Zeker over de lijdende en de stervende zaligmaker. Maar dat gebeurt aan de hand van datgene wat David van zichzelf eerst zegt. En zo zijn er meer van die indirect messiaanse psalmen. Daar gaat het wel over de Heer Jezus, maar niet onmiddellijk. Het gaat over de Heer Jezus via een voorloper, via een voorafschaduwing, via een van zijn typen. Er is echter ook een direct messiaanse psalm en dat is deze. Dat is ook de enige in het psalmboek, waarin het niet over David of over welke andere dichter gaat, maar waarin het direct, rechtstreeks over de Heere Jezus gaat. Een tweede opmerking zou ik willen maken in deze zin, dat deze psalm van al de liederen uit het psalmboek in het Nieuwe Testament het meeste geciteerd wordt. Je zou om te beginnen kunnen denken aan de Hebreeënbrief, waar nogal eens een keer uit deze psalm iets geciteerd wordt. Je kunt ook denken aan de toespraak, de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Hij maakt ook gebruik van psalm 110 in zijn Pinksterboodschap. We kunnen ook denken aan het onderwijs van de Heer Jezus, die ook meer dan eens van de 110e psalm gebruik gemaakt heeft. Het is dan ook geen wonder dat Luther van deze psalm gezegd heeft, hij is de kroon van alle psalmen. En Luther zegt daar dan tegelijkertijd bij dat deze psalm met name de kerk des Heren zeer dierbaar behoort te wezen. Wel nu, dat geeft ons alle gelegenheid en ook alle aanleiding om met elkaar eens nauwkeurig te gaan lezen wat God in deze psalm heeft geopenbaard. Hij is van David. David is er de dichter van. Zo zegt het eerste vers direct, een psalm van David. Zo zegt ook de Heer Jezus, als hij in een bepaalde gelegenheid deze psalm aanhaalt, dan zegt hij, David heeft gezegd. David. David heeft de Heere iets horen zeggen. En wat hij de Heere heeft horen zeggen, dat geeft hij in deze psalm weer. Wat heeft hij God dan horen zeggen? En tegen wie heeft David God dan iets horen zeggen? De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. De Heere, als u meeleest, dan ziet u dat deze godsnaam met hoofdletters in de Bijbel staat. Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, God, heeft tot mijn Heere, tot mijn Adonai, kleine letters op de eerste letter na natuurlijk. Dus een verschillende aanduiding van twee verschillende personen. God, laten we zeggen God de Vader, heeft tot Davids Heere, en dat kan niemand anders zijn dan de Heere Jezus Christus, gesproken. En wat heeft God tot Christus gesproken, tot zijn zoon? Wat heeft David gehoord dat God tot zijn zoon zei? Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat heeft David God horen zeggen. En wanneer heeft God dat dan gezegd? Bij welke gelegenheid? Er is geen andere mogelijkheid, er is geen andere verklaring voor te bedenken dan dat deze woorden door God de Vader tot God de Zoon gezegd heeft. Dat bij de hemelvaart van Christus. Dat was immers de dag waarop Christus het koninkrijk ontving. Dat was de dag waarop hij zijn kroning mocht beleven. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En al die hemelvaartsliederen die er in het Oude Testament ook al terug te vinden zijn. Toen is de Zoon van God met eer en heerlijkheid gekroond. Op de dag van zijn hemelvaart. Nadat hij van de Olijfberg voor de ogen van zijn jongeren ter hemel gevaren was. Een wolk nam hem weg. En de Heer Jezus deed zijn intrede in de hemel. In de troonzaal van God. En toen hij daar aankwam, toegejuicht door al de engelen. Toen heeft God tot hem, tot zijn zoon gezegd. Zit aan mijn rechterhand. Maar hoe kan David dat de Heere hebben horen zeggen? David leefde veel eerder. David heeft de Heere Jezus niet lichamelijk gezien. David heeft de dag van de hemelvaart niet meegemaakt. Hoe kan David in zijn tijd deze woorden hebben gehoord? Door de geest der profetie die op hem was. Zoals dat met andere profeten en met andere dichters van de oud-testamentische tijd ook geweest is. Hoe kan Jesaja zeggen, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Terwijl Jesaja eeuwen voorafgaande aan de geboorte van de Heer Jezus geleefd heeft. Jesaja heeft het niettemin kunnen zeggen. En heeft het niettemin kunnen neerschrijven, omdat de geest der profetie op hem was. En hij de dingen van de toekomst zag alsof ze al heden waren. En zo is het ook David gegaan. Toen David door de geest verlicht werd, toen heeft de Heilige Geest Davids oren afgestemd. En hij heeft gehoord wat gezegd zou worden op de dag van de kroning van de Heer Jezus Christus. Van die kroningsdag van de Heer Jezus hebben we ook gelezen in het schriftgedeelte dat vanavond tot ons kwam uit het laatste Bijbelboek. Een van de visioenen van de apostel Johannes op het eiland Patmos. Ik hoef u dat niet helemaal weer te gaan herhalen, maar we hebben daar gelezen, u herinnert u, dat God op de troon een boek in de hand had. En dat de vraag klonk, wie is waardig dat boek te nemen? Het was een verzegeld boek. Toegesloten, verzegeld met 7 zegelen. Wie is waardig die zegelen open te breken? En toen er aanvankelijk niemand waardig bleek te zijn, en toen dat Johannes in tranen deed uitbreken, werd hem door een van de ouderlingen in dat visioen gezegd dat hij niet zou wenen. En toen werd hij gewezen op degene die toch wel waardigheid bezit. En toen zag Johannes hem. Een lam staande als geslacht. En die lam is tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda. En toen Johannes hem gezien had, toen ging dat lam dat staande als geslacht daar voor de troon stond, op de troon toe. En toen nam hij die boekrol uit de hand van hem die op de troon zit. En hij is toen die zegels gaan openbreken. En hij is toen die boekrol gaan afrollen. En hij is toen verantwoordelijk geworden en bevoegd geworden om de geschiedenis voort te stuwen. En dan breekt de hemel in gejubel uit. De vier dieren, zoals Johannes die daar ziet, en de 24 ouderlingen en al de duizenden en duizenden engelen, ze breken in gejubel uit. En bij die gelegenheid heeft God de Vader gesproken, wat David hier heeft opgetekend, zit aan mijn rechterhand. Woorden in onze tekst dus, die alles te maken hebben met de heerlijkheid, met de verhoging van de Heer Jezus Christus. Ja, met zijn verhoging. Want wat God hier zegt, dat wijst op majesteit. Zit aan mijn rechterhand. En onthoudt u dat deze woorden gesproken zijn tegen degene die nog niet zo lang daarvoor in de diepste diepten vernederd was. Dat deze woorden gesproken zijn tot hem die nog niet zo lang daarvoor als een worm in het stof heeft gekropen. Maar nu is aan die vernedering voorgoed een einde gekomen. Nu is er geen spot meer. Nu is er voor hem geen doornenkroon meer. Nu ontvangt hij een naam welke is boven alle naam. Nu ontvangt hij van zijn Vader eer en heerlijkheid. Dat is het loon op zijn arbeid. Nu mag hij zitten naast zijn Vader aan diens rechterhand. Dat is in de troon. Om met de Vader te regeren. Nee, zo zeg ik het nog niet goed, het is nog sterker. De Vader gaat nu door hem alle dingen regeren. Het hele bewind, het hele regiment wordt in zijn handen gegeven. En hij, deze eerst vernederde en nu verhoogde Christus, wordt de soeverein van hemel en van aarde. Hij ontvangt die ereplaats aan s Vaders rechterhand. Zijn Vader geeft hem de eer die hem toekomt, het loon op zijn arbeid. En terecht kan een van de andere messiaanse psalmen dan ook zingen: hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? En wat houdt die verhoging dan in? Als wij schrift met schrift vergelijken en we leggen naast het woord van onze tekst bijvoorbeeld een woord van de apostel Paulus in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, dan zien wij dat de apostel het daar omschrijft met woorden als dat Christus verhoogd is geworden boven alle macht en kracht in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Wie is aan onze God gelijk? Zo zingt Psalm 89. Maar je mag ook wel zingen na de hemelvaart van de Heere Jezus. Wie is aan de Zoon van God gelijk? Wie is aan deze Koning der Koningen en aan deze Heere der Heren gelijk? Verhoogd boven alle macht en kracht. Der engelen Heer geworden. Maar niet alleen boven de heerlijkheid van de engelen verhoogd. Ook boven de heerlijkheid, de heerlijkheid die ze zich aangematigd hebben. De macht die ze zich toegeëigend hebben. Boven de macht en boven de majesteit van de boze engelen is hij verheven. En zo regeert hij. Zo krijgt hij permissie om te regeren. Hij heeft weliswaar vijanden. Daar spreekt het woord van zijn Vader ook van, tot tweemaal toe zelfs. Maar al zijn er dan vijanden, en al laten die vijanden zich horen, toch mag Christus zitten. Let u daar ook even op. Wat de Vader tot zijn Zoon zegt, dat begint met zit aan mijn rechterhand. En zitten, dat spreekt van rust. Als iemand zit en te midden van allerlei tumult en te midden van allerlei onrust en te midden van allerlei verwarring en allerlei verschrikking toch rustig kan blijven zitten, dan spreekt dat daarvan dat hij innerlijk niet ontzet is en uit zijn evenwicht gebracht is door alles wat er om hem heen gebeurt. Christus zit. En wat er dan ook aan vijandige machten openbaar komt, en wat er dan ook door allerlei vijanden bedacht en uitgevoerd wordt, het ontzet deze koning niet. En hij is van al die drukte en van al die boosheid en die vijandschap niet onder de indruk. Niemand zal hem ooit het hoogst gezag durven en kunnen ontrukken. Het gaat zoals hij wil dat het gaan zal. Geweten, met deze werkelijkheid komen wij in het begin van deze psalm direct in aanraking. Christus koningschap. Een koningschap niet voor de toekomst, niet voor later pas, maar een koningschap nu al. Niet een koningschap dat hij nog moet ontvangen, zoals de Gileasten zeggen, maar een koningschap dat hij nu al heeft ontvangen. En dat koningschap, blijkens deze psalm, gaat over twee terreinen, ik zou wel kunnen zeggen, over twee categorieën mensen. Het gaat over zijn vijanden, die komen uitdrukkelijk ter sprake in vers 1 en nog eens een keer in vers 2. En het gaat over zijn onderdanen, zijn gewillige onderdanen. Die komen ter sprake in vers 3, waar ze zijn volk genoemd worden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Dus over die beide categorieën mensen, en een derde categorie zoals u weet bestaat er ook niet. Het is of het een of het ander, of we hebben voor deze koning leren buigen en we horen bij zijn volk. Of we leven nog altijd in opstand en verzet tegen deze koning en we behoren bij zijn vijanden. En nogmaals, daartussenin is niets. Eén van deze twee geldt van elk mens. Over deze twee categorieën spreekt deze psalm dus. Vanavond beperken we, omdat de tekst daar ook alleen maar over spreekt, vanavond beperken we ons tot die eerste categorie. De vijanden. Terwijl dat volk, terwijl de onderdanen, terwijl de discipelen, de volgelingen van deze koning, omdat ze in vers 3 ter sprake komen, volgende week wel even en wel in onze aandacht zullen kunnen krijgen. Christus is dus koning, maar hij is dat, en dat wordt hem direct bij dat woord van zijn vader gezegd, hij is dat te midden van zijn vijanden. Totdat ik uw vijanden, staat er, gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dan nog eens een keer in vers 2, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Er zijn dus op deze wereld mensen, en laten we het maar bij de mensen houden, want we kunnen nu wel over de duivel en de duivelen gaan spreken, en ontegenzeggelijk horen die ook bij de vijanden, zeker bij de onverzoenlijke vijanden van de Heer Jezus Christus. Maar laten we die voor vanavond maar even buiten beschouwing laten en ons concentreren op de vijanden van vlees en bloed. Vijanden zijn er dus. En die leven in opstand. Die willen deze koning niet erkennen. Die willen niet voor hem buigen. Die aanvaarden zijn bewind niet. En sommige van die vijanden laten dat heel duidelijk, heel demonstratief ook weten. Daar vindt u een beschrijving van bijvoorbeeld in de tweede psalm. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dat is de roep van de revolutie. De revolutie, de opstand tegen God en tegen deze in Christus, zijn gezalfde. Ik zei al, ze willen zich onder hem niet buigen. Zullen ze erin slagen om die banden af te werpen, die touwen af te rukken? Zullen ze erin slagen om deze koning te onttronen? Want dat is hun opzet natuurlijk. zullen ze erin slagen om aan zijn macht een eind te maken? Nee. Nee, hij zit. Hij is volkomen in evenwicht. En hij heeft ook volkomen overwicht. En het is echt niet zo dat zijn vijanden, al zijn ze nog zo talrijk, en al zijn ze nog zo opstandig, en al brullen ze en al brallen ze, en al hebben ze zich nog zoveel zo sterk gemaakt, en al hebben ze nog zoveel macht aan zich getrokken, en al hebben ze nog zulke indrukwekkende overwinningen behaald, het is echt niet zo dat zij er ooit in zullen slagen Christus van zijn troon te stoten. Zijn vader heeft ook gezegd: ik toch heb mijn koning gezalfd. Ik toch. Niet tegenstaande alles wat deze koning niet wenst. God de Vader heeft het zijn zoon trouwens van meet af laten weten toen hij de koninklijke heerlijkheid mocht ontvangen, dat er aan de macht en aan de opstand en aan het verzet van zijn vijanden ook een einde zou komen. Totdat ik uw vijanden gezet heb tot een voetbank van uw voeten, daar is hun vonnis. Ze hebben nu wel heel wat macht en ze kunnen nu heel wat doen en denken te doen. Maar er is een tot hiertoe en niet verder. Er komt een moment dat ze gezet zullen worden tot een voetbank voor de voeten van Christus. Straks liggen ze allemaal, zonder enige uitzondering, verslagen aan de voeten van deze koning. Of zoals de tekst het letterlijk zegt, zo liggen ze onder de voeten van deze koning. Dienen ze als een voetbank. Een uitdrukking die ontleend is aan een oud gebruik, dat in het Oude Testament ook wel eens een keertje voorkomt. Ik denk aan het 10e hoofdstuk van het boek Jozua. Jozua is bezig met de verovering van het land der belofte, met de strijd tegen de Kanaanieten. En hij heeft op een gegeven ogenblik een geweldige slag geslagen. Maar in die slag heeft hij ook een aantal koningen van de Kanaanieten gegrepen, gevangen genomen en ze opgesloten in een spelonk. En voor de opening van de spelonk heeft hij grote stenen gewenteld, zodat ze er niet uit konden. Dan, na afloop van die geweldige veldslag die de Heere hem deed winnen, waardoor er weer een groot stuk van het land Kanaan veroverd mocht worden, na afloop van die veldslag keren ze terug naar die spelonk van Makeda en halen ze de steen voor de opening van de spelonk weg en worden de vijf koningen naar buiten geleid. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël en hij zeide tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren: treed toe, zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Die koningen worden gedwongen op de grond te gaan liggen en diep te buigen. En de oudsten, de oversten van Israël, treden toe en één voor één zetten ze hun voet op de nek van die vijanden. Ten teken dat ze overwonnen zijn. Ten teken dat ze zich volledig hebben te onderwerpen. Die heidense koningen zijn de voetbank voor de oversten van Israël. Nou, zoiets met dat beeld maakt de Heere dat duidelijk zal gebeuren, zal met de vijanden van de Heere Jezus ook gebeuren. Er komt een dag dat hij zijn voeten zal zetten op hun nek en dat ze volkomen overwonnen zullen zijn. Die koningen die in de spelonk van Makeda gezeten hadden en die eruit gehaald zijn, die zeiden geen woord meer. Die waren verstomd. Die moesten erkennen dat ze het verloren hadden. Dat Jozua overwinnaar was. Dat God overwinnaar is. En zo zullen al die vijanden van Christus, die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, al die tegenstanders, al die opstandelingen, hoe ze zich ook geuit hebben, ze zullen straks het moment bereiken dat ze geen woord meer zullen zeggen, maar dat ze in diepe onderworpenheid moeten buigen en moeten erkennen dat Jezus Christus Here is. Wanneer zal dat gebeuren? Wel, in een zekere zin is dat al gebeurd. Al moet er tegelijkertijd bij gezegd worden dat het zijn vervolg ook nog moet krijgen. Het is in feite al gebeurd, want Christus heeft al de overheden en al de machten al overwonnen. Al die vijandelijke machten. Ze zijn met dat hij de kop van het slangenzaad vermorzelde, ook vermorzeld. Toen hij zei, het is volbracht, toen lag heel de macht van zijn vijanden eigenlijk al verslagen aan zijn voeten. Alleen, ik zei, het moet ook nog een vervolg krijgen. De eerste slag is geslagen en de eerste overwinning is behaald. En nu is het einde van de strijd eigenlijk al beslist. U kent het beeld wel, het is wel eens meer gebruikt ongetwijfeld, van juni 1944... en mei 1945. Juni 1944, 6 juni. De invasie in Normandië. En de geallieerden kregen op het vasteland van het continent Europa vaste voet. En dat was de definitieve stoot die het Hitler-Duitsland onderging. En daarmee was eigenlijk hun ondergang bezegeld. Maar het heeft nog bijna een jaar geduurd voordat de oorlog voorbij was. Voordat ze vanuit dat bruggenhoofd dat ze daar gekregen hadden op Decision Day, de dag waarop de beslissing gevallen is, voordat ze in de verovering van de veroverde gebieden en ook straks van Duitsland zelf V-Day, Victory Day, de overwinningsdag konden bereiken. De beslissing is gevallen op Golgotha. Toen de Heer Jezus daar zijn ziel uitgoot in de dood, maar zijn geest tegelijkertijd in handen van zijn Vader gaf. En hij het kon zeggen, het is volbracht. De beslissing is gevallen. De hel is verslagen. Satans kop is vermorzeld. Het hele rijk van de boze, dat is ten dode, ten ondergang gedoemd. Maar de overwinningsdag, de definitieve overwinning, die zal er zijn als hij straks wederkomt. Als hij op de wolken verschijnt en als dan de overwinning bezegeld zal worden. Intussen, tussen juni 44 en mei 45, heeft Hitler en heeft het Nazi-Duitsland nog wel van zich doen spreken. Intussen hebben ze nog heel wat ellende kunnen veroorzaken. En zo kan de verslagen boze met al zijn trawanten ook nadat Christus op Golgotha de overwinning in principe behaald heeft, nog heel wat kwaad aanrichten. Maar al zijn vijanden staan wel genoteerd. En ze zullen toch een keer de volledige nederlaag lijden. Of om het met een ander beeld te zeggen, een koning heeft in een strijd de overwinning behaald, heeft vele vijanden gevangen genomen, het vonnis is over die vijanden geveld, ze zullen terechtgesteld worden, maar voordat ze geëxecuteerd worden, voordat de dag van de terechtstelling van het voltrekken van het vonnis aangebroken is, laat deze overwinnende koning die vijanden nog een aantal weken of maanden voor zich in gevangenschap werken. Binnen de muren van die gevangenschap kunnen ze denken dat ze vrij zijn. En toch kunnen ze niet meer doen dan de wil van hun koning, van de koning die hen overwonnen heeft. Totdat de dag door die koning bepaald aanbreekt. En zij zijn geduchte wraak zullen voelen in de terechtstelling. Maar wanneer waren deze vijanden overwonnen? Op het moment waarop ze terechtgesteld werden of op het moment waarop ze gevangen genomen werden? Dat laatste immers. Wel nu, zo is het met Christus. Alles is al aan zijn voeten onderworpen. Maar de dag van de volle openbaring daarvan wacht nog. En intussen kunnen zijn vijanden niet anders doen dan wat hij hen toestaat te doen. En ze kunnen niets anders doen dan zijn bevelen uitvoeren. En ze staan helemaal onder zijn controle. En de dag komt, en dat weten ze. Dat weet in ieder geval de duivel. De dag komt dat ze zullen worden uitgeroeid. Gemeente, het gaat dus over vijanden. Vijanden van God en van Christus vanavond. Het gaat over vijanden en die heb je in allerlei soort. En in allerlei kleur. Die heb je openbaar. Die heb je ook in het geheim. Die heb je in allerlei gruwelijkheid. Maar die heb je ook gecamoufleerd door fatsoen. Vijanden, je hebt ze in dat soort dat hard tegen de wetten van deze koning ingaat. Je hebt ze ook in het soort dat op een hele subtiele manier de macht van deze koning zoekt te ondermijnen. Je hebt ze in het soort dat een kwaad gerucht van deze koning verspreidt en een smaad legt op zijn dienst. Maar je hebt ze ook die dat niet doen en die zich geveinsdelijk onderwerpen. Je hebt ze in de wereld en volop. Je hebt ze daar waar de zonde gediend wordt en met volle teugen gedronken wordt. Je hebt ze ook in de kerk. Je hebt ze ook in de kerk, ja, waar sommige van die vijanden bezig zijn om het evangelie uit te hollen. En waar ze verkondigen dat een stipte naleving van de inzettingen van die koning echt niet nodig is, want je vervalt dan zo gauw in wetticisme, zeggen ze. Je hebt er ook die in de kerk een andere evangelie brengen en die de dwaalleer verspreiden. En die verkondigen dat het toch wel waar mogelijk is om twee heren te dienen. God en een afgod. Dat kan. En dat kun je ook inderdaad doen. En dan kan het toch nog best goed met je komen. O, het wemelt van vijanden. Het wemelt van vijanden buiten de kerk en in de kerk. En als we op hun aantal zien en op hun macht en op hun invloed, dan is het geen wonder als ons af en toe de schrik om het hart slaat. Vooral als je achter die vijanden ook nog zicht krijgt op wat Paulus noemt de geestelijke boosheden in de lucht. Want ze staan dan inderdaad niet op zichzelf. Die vijanden van vlees en bloed. Die dwaalleraars, die ketters, die opstandelingen, die openlijk of bedektelijk God onteren en zijn wetten verachten en vertreden. Ze staan niet op zichzelf, ze worden beïnvloed. Hun geest is gedrenkt in de wijsheid die van beneden is. Hun geest is beïnvloed door de listen van de vorst der duisternis. Om hen heen zijn die geestelijke boosheden in de lucht. En als we daarop letten, gemeente, juist ook in de tijd waarin wij leven. En daarom is zo'n psalm als psalm 110 best een actuele psalm ook. Ook voor vandaag. Als we daarop letten op wat er allemaal gaande is. Op de manier waarop mensen worden gehersenspoeld. Waarop allerlei gevaren heel openlijk en voor anderen heel bedektelijk het leven, het gezonde, bijbelse, geestelijke leven bedreigen. Als we erop letten waar onze kinderen mee geconfronteerd worden. En wat er allemaal vanuit de tijdgeest, en die is ook een gedrocht, bedacht uit door de boze die zijn invloeden doet gelden. Als we deze dingen allemaal bedenken, dan kunnen we ons bevreesd en bezorgd afvragen, hoe zal het gaan? En wat zal er nog gebeuren? Is er dan reden tot paniek? Soms zouden we denken, ja, is er reden tot grote bezorgdheid, overbezorgdheid? Maar Christus zit. Christus zit aan Gods rechterhand. Hij weet toch wel wat er gaande is. Hij kent toch de listen van de boze wel. Hij weet toch van wat de duivel van plan is. Hij weet toch dat hij de mensenmoordenaar van het begin is. Hij weet toch dat de duivel alles in het werk stelt om het woord van God te ontkrachten. Hij weet toch dat er ketters uitgegaan zijn die een ander evangelie brengen. Hij weet toch dat zielen misleid worden en dat mensen in gevaar verkeren om straks geloof te gaan hechten aan een boodschap die niet overeenstemt met wat het evangelie van Christus beoogt te verkondigen. Hij weet toch al die dingen. Ja, hij zit. En hij kan het tijdstip aan zijn vader overgeven en overlaten. Het tijdstip waarop zijn vijanden allemaal gezet zullen worden tot een voetbank van zijn voeten. Hij heeft rust in het feit dat zijn vader zijn eerste werk heeft goedgekeurd en volbevonden. En dat wat hij gezegd heeft door zijn vader bevestigd is. Het is volbracht. Heeft hij gezegd. En dat heeft zijn vader bevestigd. Daar is zijn vader het mee eens. Daar heeft zijn vader instemming aan betuigd. En zijn vader heeft hem dat loon op zijn arbeid gegeven. En nu mag hij zitten aan de rechterhand van zijn vader. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En hij heeft de teugels vast in handen. Niemand zal dat uit zijn handen rukken. Nou, maar als de goddeloosheid nou nog eens meer toeneemt. En als de wereld nou nog eens door meer en meer verdorven wordt. En als de wetteloosheid nu nog eens grotere vormen aanneemt. En als de mens der zonde en der wetteloosheid straks nu eens gaat komen. De antichrist die zich in de tempel God zal zetten. En zich vertonen zal alsof hij God is. Als die dingen dan eens zullen gaan gebeuren. Dan kan er hier op aarde onrust zijn. En dan kan het hart van de mensen versmelten van vrees. En dan kunnen Gods kinderen soms ook momenten in hun leven hebben dat ze als het ware de weg niet meer zien en dat zij geen moed meer overhouden. Maar Christus zit. Zit. Aan de rechterhand van zijn vader. Gaat het dan niet verkeerd? Nee. Het gaat niet verkeerd. Het kan niet verkeerd gaan. Want hij is tenslotte al verheven boven alle macht en heerschappij die genaamd wordt in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En toen Paulus dat schreef, ik denk weer aan die woorden in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, toen was het ook niet zo'n makkelijke tijd. Toen was het ook voor de kerk des Heren, voor de slachtschapen van Christus, niet zo'n makkelijke tijd. Toen werden ze voor de keus geplaatst en wij worden dat zozeer nog niet. De consequenties voor ons zijn in ieder geval nog heel wat minder ernstig en ingrijpend dan dat ze voor die christenen in die tijd waren. Toen werden ze voor de keus geplaatst. Wie zul je nou dienen? Christus of Caesar, de keizer in Rome? Wie geef je nou je hart en aan wie breng je nou je offer? Aan Christus, aan deze koning of aan de keizer. Toen was het belijden of verloochenen. Een van tweeën. Standvastig zijn in de belijdenis. Christus is Kyrios, is Here. Of verloochenen. En zwichten. In het uur van de verzoeking en de verleiding. En Paulus wist dat. Maar raakt hij dan niet in paniek? Hij weet, Christus is boven alle macht en kracht en heerschappij verheven. En hij wacht totdat zijn vijanden aan zijn voeten zullen zijn onderworpen. O, Paulus wist dat ook van die ketters. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, u weet, Paulus is op zijn reis naar Jeruzalem en hij wilde die ouderlingen nog een keer ontmoeten. Hij heeft ze ontboden, gevraagd of ze naar Milete wilden komen. En toen is daar dat ontroerende afscheid geweest. En dat is niet zonder tranen gegaan. Er waren geen droge gezichten in die vergadering. Er hebben al die mensen geweend. Ze afscheid moesten nemen van Paulus. En voor velen van hen was hij het middel geweest. Dat God had willen gebruiken om hun ogen te openen en uit de duisternis te brengen in het licht. En hij zei het, ge zult mijn aangezicht niet meer zien. Paulus wist dat. Maakt hem dat niet ontroerd? Doet hem dat niet beangstigd vragen, maar hoe zal het dan gaan? Te meer als hij zegt, zeggen moet. Wat een ontzaglijk woord is dat geweest. Zij over de toekomst spreekt tot die ouderlingen. En dat waren toch, je zou kunnen zeggen, de besten van die gemeente van Efeze. Mensen die bekwaamheid van de Heere ontvangen hadden om anderen te leren. Mensen die zelf genade hadden ontvangen en die de genade Gods konden aanprijzen. En Paulus zegt tot die ouderlingen van Efeze uit uw eigen midden. Uit uw eigen midden. Zullen er ook voortkomen die wolven in schaapskleren zijn. En hij heeft het voorzien dat de Satan ook langs die weg alles zou proberen om de gemeente van het fundament af te trekken. Door die verleiders. Die er als een schaap uitzien. Maar die van binnen een grijpende wolf zijn. En die het volk zoeken te verslinden. En bij Christus vandaan te trekken. Paulus weet ervan. En toch is hij rustig en kan hij rustig afscheid nemen. Want al die vijanden, ook die wolven in schaapskleren, zullen straks aan de voeten van Christus liggen. En ze kunnen toch niet meer doen, dat de Heere hen een beetje ruimte voor geeft. En ze kunnen toch niets doen tegen zijn wil. En daarom, er is grond voor vertrouwen. Hoe bang de tijden ook zijn kunnen. En hoe machtig de vijanden zich ook zullen openbaren. En hoe verwoestend hun werk ook mag lijken. Er is grond om te vertrouwen. Het gaat niet verkeerd meer. Het kan niet verkeerd meer gaan. Al is de wereld nog zo goddeloos. Christus is koning. Gods geliefde zoon. Heeft alle macht in hemel en op aarde gekregen. Alleen, wil je daar troost aan ontlenen, dan moet je wel bij dat volk van die koning horen. Dan moet je inderdaad bij dat volk van die koning horen. Van nature doen we dat niet. Ik loop even vooruit op het vervolg. En dan zal het de volgende keer beleven en welzijn daar wel wat uitvoeriger over gaan. Maar er is een categorie mensen in deze wereld die het volk des Heren mag heten. En dat door de Heren zeer gewillig gemaakt is op de dag van zijn heerkracht. Er is een volk dat voor die koning heeft leren buigen. Er is een volk dat heeft leren capituleren. Ze hebben ontdekt dat ze van nature bij de vijanden horen. Niet anders dan anderen. Net zo verdorven als anderen. Vijanden. En ze hebben ook iets van die vijandschap gevoeld. En van de onwil. En ze moesten echt ingewonnen worden. Overreed. Zodat ze met Jeremia kunnen zeggen, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Zouden ze uit zichzelf nooit zijn geworden. Maar hij heeft in hun leven zijn genadekracht betoond. En hij is hen te sterk geworden. En hij heeft hen getrokken. En dat is alweer een woord waar geweld in zit. Kracht. Hij heeft ze getrokken uit de duisternis. Van de vijandschap. En ze overgebracht in het licht. Nou, dat volk. Dat volk dat mag leven onder de bescherming van die koning. Ze hebben onder zijn scepter gebogen. En nu mogen ze ook onder zijn bescherming staan. Ze zijn voor zijn rekening. Voor tijd en eeuwigheid. En als Paulus in dat geloof schrijft aan de Romeinen, dan zegt hij, maar dan is het ook zeker dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke in Christus Jezus onze Heer is. Al zijn we dan als schapen ter slachting geacht. Dan nog zal niets ons kunnen scheiden. En dan vervult de Heer zijn belofte, zoals hij dat bij Jesaja gesproken heeft. Alle instrumenten dat tegen u bedacht worden. En er worden wat een instrumenten in de strijd geworpen tegen het volk des Heeren. En de duivel heeft wat een listen. En de duivel heeft wat een geweld dat hij in het werk stelt tegen het volk des Heeren. Om dat ten onder te brengen en weg te voeren en van het fundament af te halen. Alle instrumenten dat tegen u bedacht wordt, zal niet gelukken. Zegt de Heer. Want het blijft voor dat volk waar. Wat in het Oude Testament een keer gebeurd is. En dan denk ik aan de geschiedenissen van de profeet Elisa, die met zijn jongen op een gegeven ogenblik in de stad Dothan vertoefde. En die jongen wordt 's morgens wakker en die gaat een kijkje op de muur nemen. En die schrikt zich een ongeluk. En die snelt naar zijn meester toe en hij zegt, meester, kom eens kijken, de hele stad is ingesloten. Allemaal vijanden. Syriërs hebben het beleg om de stad gesloten. En ze hebben er een ring omheen gelegd. Zodat er niemand uit en niemand in kan. En de profeet bidt, Heere, open toch zijn ogen dat hij zien mag. En God verhoort dat gebed en dan gaat hij weer kijken. Ja, die met ons zijn, die zijn meer dan die met hem zijn. Er ligt nog een ring om die stad. Dichter bij de muur nog. En dat is de ring van Gods onverwinbare hemelwacht. Dat is de ring van hen die God uitgezonden heeft ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. Dat is de ring van de hemelse legermachten. En die met ons zijn, zijn meer dan die met hem zijn. Dat zijn de dienstknechten, de hemelse dienstknechten van deze almachtige koning, die ze allemaal tot zijn beschikking heeft. Heere, open toch zijn ogen dat hij zie, zo bad de profeet. Wel, dat is het gebed dat Gods kind dan ook maar moet bidden. Zo op de vijanden zien, Heere, open mijn ogen, opdat ik ook de onzichtbare werkelijkheid zien mag. Maar, nogmaals, alleen als je bij dat volk hoort, dan heb je ook troost aan dat koningschap en aan de bescherming via dat koningschap van Christus. Maar als je er nou eens niet bij hoort, hè, van nature hoorde je er niet bij. En niemand van ons hoorde daar van nature bij. We zijn niet als vrienden van deze koning geboren. We zijn niet als gewillige onderdanen van deze koning op de wereld gekomen. En van nature zegt de mens dat niet. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als je nou eens niet bij die vrienden, maar bij de vijanden nog behoort. U maakt zich toch niet wijs dat u neutraal bent. Neutraal ben je niet. Zwitserland was neutraal in de oorlog, maar het blijkt hoe langer hoe meer dat ze ook niet zo neutraal geweest zijn als dat wel eens gezegd wordt. Wij kunnen in de geestelijke strijd ook niet neutraal zijn. U maakt zich dat toch niet wijs. Het is één van tweeën. En als je nou niet bij Gods volk behoort, niet overreed bent en niet gewillig gemaakt bent en niet een nieuw leven gekregen hebt, maar toch ten diepste nog altijd leeft vanuit dat oude beginsel. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Nog niet voor hem gebogen. Weet u, dan komt de dag dat u ook een keer zijn voetbank zult zijn. Allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zal zijn, hij zal ze voor zich laten brengen. En hij zal ze vonnissen. Gemeente, dat is ook een deel van het woord van God. Dat is ook een boodschap van Gods wegen. En als God dat zegt, dan kunnen wij het niet anders zeggen. En als God het zegt, dan mag het van de preekstoel ook niet verzwegen worden. Allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. U zegt, ja, maar ik wil eigenlijk wel. Ja, ik wil eigenlijk wel. Wat blijkt dat dan uit? Wat blijkt dat dan uit? Of maken we onszelf dat wijs? Zijn we overwonnen? Hebben we de wapens van opstand en tegenstand neergelegd? Het beste bewijs dat we de wapens neergelegd hebben, is als we de overwinnaar om genade hebben leren smeken. Want dat doe je als je echt capituleert. Dan heb je geen rechten meer. Dan kun je nergens meer op rekenen. Dan alleen op de gramschap van die God die je zo lang getergd hebt. En de verontwaardiging, de heilige verontwaardiging van deze Christus, wiens liefde we zo lang versmaad hebben. Het enige waaruit blijkt dat we echt capituleren, is als we leren bidden, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Zijn we nog bij de vijanden? Op de dag van vandaag bent u nog niet verpletterd. De ijzeren scepter van deze koning heeft u nog als niet als een pottenbakkersvaatwerk vermorzeld. Nog niet. Het is nog de dag der zaligheid. En het evangelie is dat vijanden met God verzoend worden door de dood van zijn zoon. Het evangelie is dat we vandaag nog vrede met hem kunnen maken. Dat we het vandaag nog uit handen kunnen geven. En dat we vandaag nog deze koning te voet kunnen vallen. En dat we hem vandaag nog kunnen smeken om zijn ontferming. Ik denk aan die woorden die we ergens in Jesaja vinden, in het 27e hoofdstuk. Grimmigheid, zegt de Heere, is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Zie, de Heere is nog gewillig om dat te doen. Vrede maken met opstandelingen. Laat deze gelegenheid dan niet voorbij gaan. Ga niet verder op de weg die tenslotte zeker naar het verderf zal voeren. Val toch deze koning te voet. U kunt er niets bij verliezen, maar alles bij winnen. Doe wat die andere psalm over het koningschap van Christus zegt, wat hij zo dringend aanraadt. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Amen. Psalm 2, het 6e vers.
Thank you.
zullen samen danken. Heere, geef ons voor u, almachtige koning, groot en heerlijk vorst, te buigen, diep in het stof te buigen. Geef ons die, ja, die gestalte, die plaats in te nemen, die ons betaamt, die u de eer geeft. Heere, we zijn van nature vijanden. En als vijanden hebben we niets goeds te verwachten. We hebben u getergd. We zijn een opstand tegen u. Zolang we in onze natuur staat leven, is dat niet anders en wordt dat niet anders. Heere, daarom het volk dat gij u hebt gekozen en dat gij trekt, dat leert het ook beleiden. Dat leert het ook beleven dat er vijandschap aan hun kant is. U maakt ze dat ook duidelijk en ze zullen zich er ook over verootmoedigen. En schamen en u om genade bidden, ja om genade. Om zo vrede met u te mogen hebben. Vrede door het bloed van Christus. Maar wat is dan het geluk van dat volk groot, omdat het geluk van die koning zo groot is. En ze zullen nooit meer van elkaar gescheiden kunnen worden, door tijd en eeuwigheid niet. Nooit zullen ze van de liefde van God in deze Christus gescheiden kunnen worden. Maar Heere, wat is het vreselijk om bij de vijanden te horen. En een vijand heeft er van nature niet eens erg in. Geef ons, als we nog zonder die ware kennis en zonder die gehoorzaamheid en zonder die overgave en dat geloof leven, maar te zien, Heere, dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf. Geef dat we het verstaan mogen wat de psalm die we zojuist zongen ons aanraadt te doen. Kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne. O, wij bidden van u, laat uw woord nog tot zegen zijn. En laat het nog vruchten mogen dragen. Laat uw volk zich in de koning verblijden. En laat degene die niet bij dat volk horen, zich haasten om hem en zijn sterkte aan te grijpen. En vrede met hem te maken. Gedenk ons, o God, in alles wat ons in de komende week ook wacht. Wil op ons neerzien in ontferming. Bewaar ons voor de zonde en voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het tiende vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.